Contact with a test one.
Touchdown confirmed.
Yellow. Hartelijk welkom bij Space Cowboys volgens de berekeningen nummer 49. Hey Yuri.
Hi Herbert.
Yuri Nortier is er en Luc van der Welen ook.
Hi.
Na een avontuur met zijn landingsvoertuig.
Ja, nou ja, diverse. Dankzij Transavia en ANWB ben ik hier toch nog op tijd. Dus.
Ja, hartelijk welkom terug van vakantie. Leuk. En we gaan het hebben over ons ruimtevaartnieuws van de afgelopen week. En even korte inhoudsopgave. Yuri, wat is voor jou het belangrijkste vandaag?
Nou, los van alle Marsmissies die op weg zijn gegaan en een hele mooie test van de nieuwe spaceship van Elon Musk, had ik zelf ook nog wat kleinere dingetjes. Ik denk dat ik het graag zou willen hebben over Starliner. Hoe staat het ermee? De nieuwe ruimtecapsule van Boeing.
Ja.
Ik zou het ook graag willen hebben over een aantal wat kleinere raketbedrijven. Rocket Lab, Virgin Orbit en Astra.
Leuk.
Die staan allemaal aan de vooravond van een aantal belangrijke vluchten. En heel kort misschien nog even iets over een nieuwe test van een Russisch antisatellietsysteem. We weten niet helemaal wat het is, maar er is weer gerommel in de ruimte.
Goed, niet alleen over satellieten, maar ook over antisatellieten. En jij, Luc?
Ja, hoogtepunt was natuurlijk de terugkeer van Demo 2, de Crew Dragon, die voor het eerst in 45 jaar weer is astronauten in zee deed terugkeren.
Leuk.
Maar ik heb ook nog iets over schimmels. En verhalen over Ariane 6 en bemande vluchten.
Oké, geweldig. Ik wil het hebben over het internet-satelliet geheel van Amazon. Waar ze vergunning voor hebben gekregen. En omdat we het over Mars gaan hebben, dat lijkt me onvermijdelijk. Wil ik het ook even hebben over de geluidsopnamen van InSight. Die heel intrigerend zijn. Want Perseverance heeft microfoons aan boord. Maar goed, daar komen we straks vanzelf op. Yuri, jouw eerste.
Ja, zullen we maar gelijk beginnen met het goede nieuws van de afgelopen weken. Er zijn opeens drie missies op weg naar Mars.
Juist, ja.
Er waren er drie gepland. Ze zijn alle drie succesvol opgestegen. En dat
succesvol
vind
vertrokken.
Ik...
Dat wil nog niet alles zeggen, hè? Want er zijn er ook wel in het zicht van de haven gestart.
Dat zegt nog helemaal niks, want de befaamde Mars Goal, volgens mij, die een vloek die rust op Mars, die heeft in de afgelopen jaren en decennia toch wel wat voertuigen richting Mars opgeslokt. Dus dat zegt nog niks, maar drie succesvolle lanceringen. Afgelopen week hebben we begonnen met Al-Amal. Eigenlijk de weersatelliet voor Mars van de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Die onderweg is gegaan met de hulp van Japan. Fascinerend project.
Toch een mooie spits af, hè?
Ja, fascinerend project ook. Omdat eigenlijk binnen een paar jaar hebben de Verenigde Arabische Emiraten gezegd... Nou, wij vinden het leuk om een sonde naar Mars te sturen. Hebben ze vervolgens in samenwerking met de Verenigde Staten ook daadwerkelijk gedaan. En nu is die ook succesvol gelanceerd. Gaat metingen doen van het klimaat op Mars en de atmosfeer van Mars.
Ja, jij weet soms de meest onwaarschijnlijke dingen. Komt de sonde die het eerst vertrekt ook het eerst aan? Dat lijkt me niet per se noodzakelijk.
Nee, maar volgens mij werkt het wel in die volgorde. Ik weet niet precies wanneer allemaal gaat aankomen. Ja. Het is wel zo dat volgens mij Perseverance, dus de Mars 2020... de missie van de Verenigde Staten, dat die als laatste aan gaat komen.
Juist.
Betekent niet dat die als laatste ook gaat landen. Want dat wordt Tianwen 1. En dat is de volgende missie die ook gelanceerd is.
Ja.
Eigenlijk een 2-for-1, dus twee missies in één. Ook een sonde van de Chinezen die in een baan om Mars gaat kijken naar het klimaat. En een marswagentje, klein marswagentje, een beetje de grootte van een bureau ongeveer. En die zal de eerste marslander van China zijn. Fascinerend. Kijken hoe dat gaat. Geplande landing in februari 2021.
Yep.
Nou. Last but not least, natuurlijk Perseverance, Mars 2020, de missie van NASA. Kopie van de huidige Curiosity rover die al daar rondrijdt. Niet 100% een kopie. Heeft wat interessante nieuwe meetapparatuur aan boord. En ook een paar interessante experimenten. Ik denk voor een volle rundown van wat dat allemaal is, verwijs ik door naar de vorige aflevering van Space Cowboys. Want daar was een mooie interview met
48.
Ingeloes ten Kate over wat al deze missies gaan doen. Ja. En wat ook zo geweldig is aan Perseverance. Dus verwijs ik daar graag naar door. Maar die is ook met succes gelanceerd. Dus er is een hele armada aan voertuigen op weg naar Mars. En ja, dat zie ik als heel goed nieuws.
Misschien dat het de statistiek van die Mars Goal een beetje de goede kant op gaat.
Ik hoop dat we hem weten te verslaan deze keer.
Dat zou wel goed zijn. Nou, we houden dat natuurlijk bij. Ja. En omdat jij die Perseverance ter sprake brengt. Ik had gelezen dat die microfoons aan boord is. Dus je gaat geluid op Mars opnemen. Ja. Hè? Dat is ook een primeur. Behalve dus dat InSight, ook een NASA-zonde die al op Mars staat, dat die al geluiden heeft gepresenteerd. Die zijn min of meer per ongeluk opgenomen of als bijproduct van de seismograaf die daar aan boord is. En die ga ik gewoon even laten horen. En Luc is de enige met de koptelefoon op dit moment. Mijn koptelefoon was losgekoppeld. Dus ik ga het even starten en dan mag jij zeggen of je het netjes hoort, Luc. Er komt afwisselend een geluid van de arm van InSight en geluiden van die seismograaf die dus onder andere wind oppakt. Wow. Komt-ie aan. Dit zou de wind moeten zijn. Nu even. Dit is de arm die je hoort.
Ik hoor hem niet.
Nee.
Het zou heel stil zijn op Mars.
Oké.
Nou, het is een hele eilandatmosfeer. Dat is dan, dus het zou kunnen.
goed, dan slaan we dat over. Ik zal het wel in de show notes opnemen. Listen to NASA's InSight at Work on Mars is een YouTube-video die ook op de site van NASA ingebed staat in een bericht over dit onderwerp.
Ja, het gave is wel van Perseverance is dat hij dus naast het nodige aantal hele interessante meetapparatuur, dat hij dus ook een enorme suite aan camera's meebrengt.
Ja.
Camera's die ook de landing gaan filmen. Camera's die een soort van 360 graden panorama view van Mars gaan opleveren. En dus deze set aan microfoons. Dus we gaan het echt meemaken alsof we bijna op Mars zijn met Perseverance.
Nou ja, zitten er dus ook nog weer camera's in het helikoptertje. Dus binnenkort gaan we vliegen over Mars.
Ja, dat is sowieso ook weer een geweldige test.
Het heeft het potentieel om enorm interessant te gaan worden. En dit Marskarretje dus op zijn voorganger voor heeft, is dat het een extra ingewikkelde grijparm heeft, monsters gaat verzamelen. En Europa mag het schip gaan bouwen wat die monsters gaat ophalen. Dus flink vervolg zit daar nog.
Overigens moeten we niet gaan doen alsof er nu pas echt mooie foto's gemaakt gaan worden van Mars. Hè? Want juist ter gelegenheid van het vertrek van deze sondes zijn er beelden gepubliceerd, keurig aan elkaar gelijmd en tot video's gemonteerd die al gemaakt zijn door de karretjes die daar nu rondrijden. Curiosity, Opportunity. En die zijn ook adembenemend.
Ja, dat is niet mis hoor. Inderdaad.
Ja.
Nou ja, mooie bijvangst van de Chinese lancering is ook nog eens een keertje dat die lange Mars 5 weer succesvol heeft gevlogen. En is gewoon enorm belangrijk voor de Chinese plannen voor hun ruimtestation.
De dragerraket.
En november, 24 november staat nu in de boeken, zal deze lange Mars 5 ook Chang'e 5 gaan lanceren. Een maanwagentje wat uiteindelijk ook maanrotsen en maanstof terug naar de aarde moet gaan brengen. Fascinerende missie die dus in november dit jaar gepland staat.
Ja. Dat doet me trouwens denken aan een andere opdracht van Perseverance. Die zou namelijk boringen verrichten en materiaal verzamelen. En dat dan bewaren voor een volgende Marsmissie die dat dan komt ophalen.
Ja,
dat is zo'n vreemde
hele complexe missie. Volgens mij bestaat dit uit meerdere onderdelen. Het idee is dat in de tweede helft van de 2020s, eigenlijk, de 2020s, dat er een Europees Marswagentje gelanceerd wordt wat naar Perseverance toe gaat. In de buik van Perseverance die reageerbuizen met Marsstof en Marsrotsen mee gaat pikken. Dat vervolgens terugrijdt naar een lanceerplatform wat door de Amerikanen wordt gelanceerd. Op dat lanceerplatform staat eigenlijk een kleine raket die dan vervolgens met deze capsules de lucht in zal gaan. In een baan om Mars terecht zal komen en daar zal worden opgepikt door een Europese satelliet die daar dan een rondje draait. Die Europese satelliet die neemt dan het capsuletje waar de reageerbuis in zit in zijn eigen buik, of haar eigen buik, en gaat er vervolgens weer mee naar de aarde terug.
Dit is zo ingewikkeld.
Ja.
En ik vraag me serieus af, hè, als je een Europese Marsmissie onderneemt, wat is dan ingewikkelder om te besluiten, nou dan gaan we dus naar de plek waar al een Amerikaans Marswagentje staat met dingen in zijn buik, of ervoor kiezen om zelf even ergens monsters te nemen.
Ja. Het voordeel is dat Perseverance kan heel duidelijk metingen maken. En kan dus ook echt duidelijk op zoek gaan naar stukken rots die interessant zijn.
Precies.
Ja. Waar misschien biosignatures in zitten. Aanwijzingen dat er ooit leven is geweest. Ja. Anders ben je een beetje in het blind misschien stof aan het oprapen of boringen aan het uitvoeren. En het grote voordeel is dus omdat er nu zo'n enorme suite aan instrumenten op Perseverance zit, is dat ze precies weten wat interessante stukjes rots kunnen zijn om mee te nemen. Dus
ja, er is heel vaak de analogie natuurlijk met de aarde gemaakt. De Vikings en zo. Ja, min of meer lukraak. Vooral plat en veilig terrein, dat die landing goed gaat.
Ja.
Maar de kans is het allergrootst dat je, vergelijken met de aarde, ergens in een woestijn of midden in een oceaan terecht was gekomen. Mm-hmm. En dat je inderdaad dus niks interessants aantreft. Dus ja, het is een enorm risico om het zo ingewikkeld te doen. Maar als het slaagt, is de return wel enorm. En ja, het is natuurlijk ook nog weer een goed staaltje van internationale samenwerking. Ja. Als Europa dit doet, dan zetten we onszelf wel heel erg goed op de kaart natuurlijk.
Ja. Luc.
Ja, er lagen astronauten in het water. En geen alarm, maar helemaal gepland.
Ze begonnen ook te bellen. Hè?
Ja, precies. Ze hebben allemaal geintjes uitgehaald. Want ja, het duurde eventjes voordat het schip ze aan boord kon takelen. Dus we hebben die telefoon. Wie gaan we eens prank callen? Nou, dat hebben we dus gedaan. Kreeg op een gegeven moment kennelijk een van de vluchtleiders aan de lijn. Ja, we liggen in de oceaan. En zijn gevatte antwoord was van, ja, dat kan ik zien. Oké. Een beetje gemiste kans tot wat scherper humor.
En anders ging de telefoon over en er stond er in het scherm possible spam call.
Je weet het maar nooit. Het kan heel ingewikkeld zijn tegenwoordig. Ja, precies. Nee, na 2 maanden is dus inderdaad de Crew Dragon missie tot een zeer succesvol einde gekomen. Schip werd op 30 mei gelanceerd. Maakte een dag later vast aan het internationaal ruimtestation. Op dat ogenblik zijn de 2 astronauten tijdelijk deel geweest van de stambemanning van ISS.
Nou, dat hebben we gemerkt ook. Ze zijn goed effectief bezig geweest in die 2 maanden. 4 ruimtewandelingen uitgevoerd.
Precies.
Een kwart van de batterijen aan het ISS vervangen. Nog wat extra voorbereidend werk voor missies later dit jaar uitgevoerd.
Ja,
die zijn goed bezig geweest.
Dat was niet mis. Nou ja, het toont ook aan dat je inderdaad gewoon met 3 astronauten als stambemanning doe je niet veel. Dan is het schoonmaken en repareren en kom je aan science helemaal niet meer toe. Dus wat dat betreft, goed nieuws. Hier zaten maar 2 astronauten aan boord. Crew Dragon kan er standaard 4 meenemen en in noodgevallen zelfs 7. Dus misschien komen de meest effectieve jaren van ISS pas nu naar boven. Het zou zomaar kunnen.
Ja.
Maar goed, was natuurlijk wel heel erg spannend, die lancering. Voor het eerst in 9 jaar weer Amerikanen vanuit Amerika in een Amerikaans ruimteschip omhoog. Nu de andere kant op, naar beneden plonzen. 1 augustus maakten ze los en de landing was een dag later.
Is het werkelijk zo trouwens dat de laatste splashdown een van Apollo was?
Jazeker. Wow. Apollo Soyuz wel te verstaan, 1975.
Okay,
ja. Het begin van de grote samenwerking in de bemande ruimtevaart. Een van de laatste Apollo's die eigenlijk voor de maan bedoeld was. Maar dat programma was al geschrapt. Dus ze hadden nog wat ruimteschepen over. En gigantisch symbool zou dan een Apollo aan een Soyuz ruimteschip vastmaken. Hebben dat inderdaad ook gedaan. Zijn geloof ik 2-3 dagen gekoppeld geweest. En toen die terugkeerde. En dat was dus 45 jaar geleden. Kwam er een eind, leek het toen, aan het capsule-tijdperk en het terugkeren in de oceaan. Daarna hebben we ruim 30 jaar de Space Shuttle gehad. Dus het was voor NASA weer eventjes wat nieuws om een berging op zee te doen. En dat hebben ze geweten ook. Een paar minuten nadat de capsule onder de 4 parachutes keurig neer was geplonst, was er een ware armada aan privéschepen die tot enkele tientallen meters naast die capsule kwamen liggen. Zelfs nog een beetje politiek bedreven. Er was een grote campagnevlag van Trump een van de bestuurders liet zien. Dus daar zijn ze een beetje van geschrokken. Het ligt kennelijk juridisch een beetje lastig om in internationale wateren zomaar een stuk zee te claimen en te zeggen, daar mag niemand komen. Aan de andere kant hebben ze het kennelijk simpelweg ook niet verwacht dat er zoveel gekken in de buurt zouden zijn die dichtbij wilden komen kijken.
Maar afgezien, wat de kust was dit?
Dit was in de golf van Mexico. Helemaal voor het meest westelijke puntje van Florida, Pensacola. Daar zijn ze neergestreken. Was een van de 7 mogelijke landingspunten. Niet de meest gunstige, maar aan de oostkust van Florida was een grote storm bezig. In principe kunnen ze vlak voor de kust van Cape Canaveral landen en binnen een half uur onshore zijn. Dus ja, dat is voor toekomstige missies. Ja,
maar dus inderdaad onder bereik van particuliere bootjes die gewoon even gas geven en dan.
Ja, volgens mij heb je het over enkele tientallen kilometers uit de kust.
Nou,
dus,
okay.
Een beetje speedboot kan je daar snel komen.
Dat is lessons learned. Dat gaat de volgende keer in ieder geval niet meer gebeuren. Het schip zag er weer uit als een getoaste marshmallow. Inderdaad, totaal zwart geblakerd aan de buitenkant. Volgens mij wordt die hele buitenkant ook gewoon vervangen voor een volgende vlucht.
Ja, het hitteschild gaan ze wel hergebruiken. Ja, maar volgens mij gaat er ook wel een nieuw likje verf.
Het moet er toch een klein beetje chic uitzien. Dat inderdaad al die raketten die eronder zitten als verbrande stoofpijpen eruit zien. Oké, maar een ruimteschip moet toch wel een beetje knap zijn. Ja. Dus totaal geslaagd. NASA-managers zeggen ook, we zijn echt verbaasd over hoe goed het is gegaan. Er heeft gewoon niks tegen gezeten. En een van de medewerkers van SpaceX deed een leuke uitspraak. Thank you for flying SpaceX. het lijkt inderdaad op een routinedienst te zijn.
Ja. Stoer.
Analyseren nu. En eind september, volgens mij 27 september nu, de volgende vlucht alweer. Dus dat gaat snel.
Precies, met 4-koppige bemanning zit dan ook gelijk een Japanner bij. En het leuke nieuws voor Europa is dat de daaropvolgende vlucht, Crew 2, Thomas Pesquet aan boord zal hebben, ESA-astronaut. Okay. Dus dat wordt de eerste Europeaan die aan boord van Dragon gaat vliegen.
Weer een primeur, zeg. Hey, nu we het dan toch over SpaceX hebben, zullen we het ook even gaan hebben over Starship.
Ja.
Want die heeft toch wel 150 meter gevlogen.
Potverdorie.
Na zoveel geknal was het nu eindelijk het knallen van de champagnekurken. Dus wat dat betreft goed gelukt.
Het ontploft een keer niet.
Inderdaad.
Ja. Nee, maar goed. Betekenis hiervan? Is dit een mijlpaal? Toch wel, hè?
Potentieel wel.
Ja, zeker. Dit is de eerste vlucht eigenlijk van toch wel een volledige mock-up van de Starship.
Gaat hij er echt zo uitzien? Want er ziet er nog steeds uit als een vliegend cola-blikje.
Ik wou inderdaad, het leek op een hairspray. Leek heel erg op mijn deodorantbus die de lucht in ging. Ja. Ik vond het een vrij lelijk ding. Maar goed, het gaat hier om de effectiviteit.
Ja, tuurlijk.
En dit zijn wel de afmetingen van Starship. Van de tweede trap dus eigenlijk.
En wat zijn die afmetingen? Help even.
Dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal uit mijn hoofd.
Ik las vanochtend nog dat SpaceX niet de afmetingen van het ding bekend heeft gemaakt. Maar het zit ergens tussen de 30 en de 50 meter hoog. En dat is wel even belangrijk om je te realiseren als je het ding ziet vliegen.
Ja.
Want je hebt inderdaad zoiets van, het is een stukje metaal. Ja. Maar het is een gigantisch ding wat omhoog gaat.
En het ding zit dus ook vol met vloeibaar methaan. Dat is ook een primeur. Er zijn nog niet zo heel veel raketmotoren die met methaan, met vloeibare methaan werken. Er zijn een paar testjes mee uitgevoerd. Maar dit is wel echt de eerste grote test met een methaanraketmotor. Dus dat is ook een belangrijke volgende stap voor SpaceX. Ja, en dit is uiteindelijk, moet dit natuurlijk de infrastructuur worden die naar de maan en naar Mars gaat. Dus dit is de eerste stap op weg naar iets veel groters.
Is Starship ook bedoeld voor reizen naar de maan? Want daar is hij niet voor nodig.
Nee, maar recentelijk heeft NASA dus 3 contracten eigenlijk uitgeschreven voor landers op de maan. 2 daarvan zijn wat reguliere landers van Blue Origin en van Dynetics. Dat zijn er 2. Maar ook Starship heeft daar een toch wel flink bedrag gewonnen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om Starship te gebruiken om mensen en vracht naar de maan te brengen. Dus het is een multifunctioneel stukje ruimtevaartuig.
Ja. Ja, de termijn waarop hij dan voor het echt in moet gaan vliegen is behoorlijk kort. Hè? Wat is het, 4 jaar of zo?
Elon Musk zegt dat een eerste vlucht naar een baan om de aarde dit jaar nog zou moeten. En operationeel is dat. Maar goed, we zitten natuurlijk altijd met Elon Time.
Elon Time is maal 2. Maar ja.
Volgend jaar zou die inderdaad gewoon moeten kunnen vliegen. En wat we niet moeten vergeten. Er zitten een paar dingetjes in die dit toch wel tot een grote prestatie maken. Plaatsing van de enige motor die erin zit. Zit niet in het midden. Ja. Dus het ding vloog inderdaad totaal scheef. Maar wat dus perfect werkte, waren 6 kleine landingspootjes. Die moesten uitklappen. En die hebben ook de klap nog opgevangen van dat scheve landen. Ja. Dat is allemaal goed gegaan. Bovendien, wat we hier hebben zien vliegen, is alleen maar echt de romp van het ruimtevaartuig. Ja. Daar komt een hele kegel bovenop die de payload kan gaan bevatten. Als we naar Mars gaan vliegen, komen daar de crew quarters en alle astronauten te zitten. En een van de volgende versies zal dus ook aerodynamische oppervlakte hebben. Vleugels, vinnen, zeg maar.
Dacht ik al, ja.
Dus het gaat er allemaal ten eerste mooier, maar ook nog veel groter en indrukwekkender uitzien dan wat we afgelopen nacht hebben gezien.
Ja, en die vlucht die bedroeg 150 meter. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of dat omhoog was of naar opzij. Maar
omhoog heen.
Maar het was opzij was ongeveer dezelfde afstand volgens mij.
Ja, het was.
Hebben jullie enig idee of die verplaatsing naar opzij de bedoeling was?
Ja, zeker.
Toch? Ook
het is op een platform wat daarvoor gemaakt is geland.
Oké, dus de hele manoeuvre ging zoals die was voorgenomen?
Ja, nou, net niet helemaal. Er zijn 2 dingetjes die opvallen als je de video bekijkt. Het eerste is dat er een seconde nadat de motor wordt gestart iets uit elkaar lijkt te knallen.
Er explodeerde iets.
Ja, er vloog van alles in het rond en na ook een kleine vuurbal. En vind ik dan wel weer heel erg sterk van SpaceX dat ze die beelden gewoon vrijgeven. Ja. Vanuit de raket, langs de raketmotor gefilmd. En daar zie je vlammetjes ergens op een plek die daar niet hoort.
Het leek alsof er iets lekte.
Ja, of dat nou residu is geweest tijdens de assemblage of dat de Raptor engine wat verloor, wat hij niet moest verliezen. Maar heeft allemaal geen invloed gehad. Het schip staat onbeschadigd en is safe en herbruikbaar. En nou, in tegenstelling tot wat Elon Musk eerder heeft gezegd van, nou, we doen 1 hop en de volgende is gelijk naar 20 kilometer. Heeft hij nu iets bijgesteld van, nee, we gaan toch nog eventjes wat meer tests doen. En dan zal het volgende exemplaar inderdaad met vinnen en zo naar 20 kilometer gaan vliegen.
Ja.
En dan wordt het natuurlijk heel erg spannend, want dan moet het ding gaan kantelen en sturen en met 3 motoren werken.
En hoger.
Precies. Ja. Nou, overigens is nog wel een dingetje dat als je ziet hoeveel schade aan het lanceerplatform deze ene motor al heeft veroorzaakt, heeft men het er wel over van, nou, als straks Super Heavy met dit ding gaat vliegen, dat moet een lanceerinstallatie worden die de wereld nog nooit heeft gezien. Dat moet zo stevig worden en zo'n grote vuurput nodig hebben. Dus er is nog wel veel werk aan de winkel voordat het zover is.
Ja, en we blijven het allemaal volgen. Joeri, jouw volgende bijdrage.
Ja, we hebben het nu steeds over het succes van SpaceX en de Crew Dragon die succesvol is teruggekeerd. We hebben natuurlijk ook nog Starliner van Boeing. Starliner is de tegenhanger van de Crew Dragon. NASA heeft 2 partijen een contract gegeven om mensen van en naar het ISS te brengen. SpaceX is de enige, Boeing is de andere. En Starliner heeft vorig jaar, eind vorig jaar hebben ze een test gedaan van hun Boeing heeft vorig jaar met hun Starliner een test gedaan. En die liep niet helemaal zoals gepland. Hij kwam in een baan om de aarde.
Ja.
Alleen.
Niet in de goede baan, toch? Dat was het toch?
Nou, er waren heel veel problemen. Een van de eerste problemen was dat de klok aan boord van Starliner verkeerd stond. Oh. Dus Starliner dacht dat hij al een heel stuk verder in de missie was. En hij zag wel dat hij in de verkeerde baan was. Dus Starliner probeerde als een idioot om vervolgens zijn baan aan te passen naar wat hij eigenlijk had verwacht, waar hij eigenlijk had verwacht om te zijn een dag later. Dat heeft heel veel brandstof gekost. Vervolgens waren er communicatieproblemen. Vervolgens was het loskoppelen van het achterste deel. En de capsule zelf liep niet goed. Het was eigenlijk een beetje een drama, de hele vlucht. Hij is succesvol geland. Dus dat was natuurlijk het grote succes wat Boeing en NASA wel hebben gevierd. Maar er is wel echt maanden aan onderzoek opgevolgd om te kijken wat er nu mis was gegaan met Starliner. En daar is een rapport uitgekomen. Dat rapport is een paar weken geleden gepubliceerd. En daar bleek dat er toch 80 aanbevelingen waren voor Boeing om door te voeren. En dat waren niet alleen maar aanbevelingen aan hardware. Dat waren ook aanbevelingen aan het hele proces om bijvoorbeeld software te controleren.
Ja,
het proces om
fouten tijdig op het spoor
management te verbeteren. Ja. Het was een flinke lijst met aanbevelingen die Boeing moest doorvoeren.
En dat kennen we van Air, hebben zou ik zeggen, maar van hoe heet hun vliegtuig ook weer?
Ja, de Dreamliner en de 737, nee, ja. Oh, ja.
77 Max.
Waar allerlei problemen zich voordeden die ook te maken hadden met management, dat onvoldoende foutgevoelig was.
Het is dus nu ook echt daadwerkelijk in een glasheldere rapportage richting het management van Boeing teruggekoppeld. En dit is nu iets waar ze de komende tijd mee aan de slag moeten gaan. En NASA gaf ook een paar weken daarna aan dat ze zich toch wel zorgen maakte om Boeing en de veiligheid van Starliner. Nou, daarom hebben ze ook gezegd, die vlucht die jullie in november, december vorig jaar hebben uitgevoerd, die moeten jullie gewoon volledig opnieuw doen. Dus nieuwe capsule gebouwd, nieuwe raket gebouwd om hem te lanceren. En de planning is om dat dus in november te gaan uitvoeren. Vervolgens een paar maanden daarna, als alles goed loopt, zullen ze de eerste bemande vlucht, een testvlucht, eigenlijk vergelijkbaar met de crew Dragon Demo 2 moeten uitvoeren. En dan pas eind 2021, misschien zelfs begin 2022, zullen ze de capsule, de Starliner, pas echt in gebruik kunnen gaan nemen. Toch wel een flinke tegenslag voor Boeing. Ja, in een periode dat het al niet zo heel erg goed met ze ging. En ook wel een tegenslag voor NASA. Want dat betekent dat ze nu volledig afhankelijk zijn van SpaceX.
Ja.
En het is beter dan volledig afhankelijk zijn van de Soyuz. Maar het hele idee was natuurlijk dat er twee capsules waren waar ze op konden vertrouwen. En dat als er een probleem was met een van de twee capsules, dat ze dan terug konden vallen op de andere. Nu hinken ze nog steeds maar op één been jaar lang.
Ze hadden er niet op gerekend dat het gelijk aan het begin van het programma al het geval zou zijn dat er eentje problemen had.
Waar ik nu aan moet denken, dat heb ik niet voorbereid. Maar ik meen me te herinneren dat SpaceX ook op zoek is naar een investering op een valuatie, als ik me niet vergis, van 44 miljard. Herinner ik me dat goed? Kan even jullie dat bevestigen?
Dat, ik heb wel iets dergelijks gehoord, inderdaad.
Dan ga ik zo dat nog even checken op mijn laptop, terwijl even jullie het woord voeren.
Ja.
Want het is wel aardig om dat er ook eventjes bij te halen.
Ja, dus Starliner zit nog in een rood gebied. Ze moeten echt de komende periode en met de volgende testvlucht gaan bewijzen dat ze de 80 aanbevelingspunten goed hebben opgepakt. En dat ze een succesvolle vlucht hebben uitgevoerd.
Dat is een verbetering voor Boeing. Hè?
Dat, als je naar hun staat van dienst kijkt, is die ongelooflijk in de bemande ruimtevaart. Vergeet ook niet, Boeing vandaag is Boeing en McDonnell Douglas van een tijd geleden. Dus in principe hebben zij alles gebouwd waarmee de Amerikanen hebben gevlogen, bemand in de ruimte, voor Starliner. Van Mercury tot Apollo, tot de Space Shuttle, tot zelfs hoofdaannemer zijn van International Space Station. Overal staat die stempel van Boeing op. En tot 2 jaar geleden was dat eigenlijk een soort kwaliteitsgarantie. Precies. Als het van Boeing komt, dan is het geweldig. En nu zijn ze er inderdaad achter gekomen. En dat is juist het pijnpunt bij Starliner gebleken. Dat ze de software hebben uitbesteed. Die is niet in huis ontwikkeld. En dat is dus wat ze nu ook wel een beetje wordt aangerekend. Van jullie hebben het overzicht niet meer. Nee. Jullie kunnen zelf die kwaliteitscontrole niet meer doen. En dat noemde jij al. Het management heeft dat dus ook nog eens een keer je niet in de gaten gehad, is daar niet alert genoeg op geweest.
Ja, er waren echt serieuze problemen tijdens het reviewproces van software naar voren gekomen, waarbij de code gewoon niet is gereviewd. Dus er zijn duizenden lijnen van code zijn eigenlijk in de software van Starliner gekomen zonder dat daar andere mensen echt goed naar gekeken hebben. En dat heeft dus ook ervoor gezorgd dat er dus zo'n softwarefout waarbij de tijd verkeerd wordt ingesteld, dat erin kon sluipen.
Ja.
En dat is uiteindelijk de softwarefout zelf is een issue. Maar de reden dat hij erin heeft kunnen sluipen is vaak nog een veel groter probleem. Ja. Dat zien we bijvoorbeeld nu ook met de Russische ruimtevaart. Het feit dat er af en toe wat quality control issues zijn, waardoor er een lancering mislukt, dat is al erg. Maar het feit dat er niemand op let en dat het in een doofpot wordt gestopt, dat is misschien nog wel een veel groter probleem.
En wat bizar is dat steeds weer gebeurt. Want dat was al de dieperliggende oorzaak achter het ongeluk met de Challenger.
Ja.
En dan zou je zeggen, dan leer je je les en dan zorg je dat het nooit meer kan gebeuren. Maar blijkbaar zit er toch op een of andere manier iets in hoe organisaties evolueren, ja. dat er steeds weer insluit.
Wat dat betreft zijn de twee Space Shuttle-ongelukken daar helaas een schoolvoorbeeld van. Ja. We hadden Challenger en toen werd er gezegd, dit gaat nooit meer gebeuren. Precies. Cultuuromslag, iedereen van de werkvloer moet kunnen aankloppen bij het hogere management. Bij Columbia is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Er waren mensen die zeiden van, we hebben op de beelden gezien dat er iets mis is gegaan tijdens de lancering. We kunnen telescopen aanvragen bij de US Air Force om het ding goed te kunnen bekijken.
Niet nodig.
Nee, is niet gedaan. Nee hoor. Ja, ja. Bemanningen instrueren dat er mogelijk iets aan de hand is. Nee, laat maar zitten. Nee hoor, het zal allemaal wel goed komen. En pas toen inderdaad de re-entry director doorkreeg van, er begint van alles uit te vallen aan de linkerkant van die vleugel waar de schade al was gezien. Die man heeft ontzettend zitten zweten in zijn eentje. En nou ja, je ziet het, in 20 jaar zijn kennelijk al die lessen weer verdwenen. En vandaar dat je moet er alert op blijven. Continu. De hoeveelste capsule of raketje ook bouwt. Je moet iedere keer controleren alsof je het voor het eerst doet.
Ja. Het is natuurlijk ook al ongelooflijk veel complexer geworden. Want ik had bijvoorbeeld ook gezien de software waar de Crew Dragon op loopt. Bevat net iets meer dan 100.000 regels aan code. Dat is nogal wat. Ja.
Het is allemaal wel bijna weinig.
Nou ja, ja. Ja.
Maak je verhaal af.
Het zijn nog niet de enorme stapels aan boekwerken waar
de
Apollo op liep. Maar nee. In elke regel kan natuurlijk iets gebeuren. En elke keer als je iets aanpast, dan moet je ook weer alles door gaan lichten.
Loop je het risico dat het ergens in de keten niet verhoorstelt. Ja, wat dat betreft had Apollo het simpeler met zijn 64K computertje. Ja. Dat wel.
Ja, we hebben nu gewoon een goede Linux. De software loopt nu gewoon op een goede Linux computer. Ja. En is gebaseerd. En de interface die we zagen bij dat Crew Dragon, dat was gewoon gebaseerd op Chromium. Dus die mensen die zaten daar gewoon met een Chromium browser te werken. Wat ik op zich ook alweer grappig vond om te zien. Ja.
Intussen heb ik wat kunnen googlen en mijn herinnering klopte. SpaceX is op zoek naar een investering van 1 miljard op een valuatie van het bedrijf van 44 miljard. En ze hebben, voor zover ik aan de berichten kan zien, die dateren trouwens van 23 juli, nog niemand gevonden. Okay. En ik heb er ook niks meer over gehoord sindsdien. Dus laten we aannemen dat proces nog loopt.
Ja.
Oké.
Zullen we het eens over heel iets anders hebben? Over schimmels uit Tsjernobyl.
Toen je zei schimmels, dacht ik, dit gaat vast over het interieur van het ruimtestation.
Maar nee. Het is wel aan boord van het ruimtestation geweest. Maar heel apart verhaal. Mm-hmm. Het grote probleem als wij met mensen dieper de ruimte in willen reizen, is niet eten of temperatuur, maar straling. Op aarde worden we netjes afgeschermd door het magneetveld. Maar zodra je richting maan gaat en daar voorbij, krijg je behoorlijk wat straling te verwerken. Ja. Nou, allerlei mensen zijn bezig om systemen of medische toestanden te bedenken hoe we dat kunnen managen. Ja. En nu blijkt er in Tsjernobyl, echt in het radioactieve gebied om die ontplofte kerncentrale, een schimmel te zijn die hele bijzondere eigenschappen heeft. Die weet straling te absorberen en te verminderen. In vergelijking met andere schimmels doen ze dat 2% beter, maar dat schijnt toch voldoende te zijn om hier een hele leuke constructie van te kunnen maken. Wetenschappers van de Stanford University in Amerika, die zeggen als je een laag van 21 centimeter dik maakt van die schimmels, dan vang je in principe genoeg straling weg dat een menselijk lichaam daar helemaal geen schade meer van ondervindt. Nou, die schimmel is inderdaad getest aan boord van het International Space Station. En je kan
maar
je
goed,
dus
dan niet als indringer, maar als
nee, precies. Onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, zoals dat heet. En dit zou wel eens een hele grappige toepassing kunnen zijn van een biologisch systeem om je te beschermen.
Maar ik verzin meteen allerlei complicaties, want als dat levende materie is, dan moet je dat ook in leven zien te houden. Op een of andere manier moet je gaan tuinieren.
Schimmels ontstaan natuurlijk op de meest onlogische plekken. Zolang er maar wat vocht is, dan zou je zelfs aan afvalwater, oftewel urine, kunnen denken. En een van de grappige zaken is natuurlijk, en dat werd ook breed uitgemeten, het is een zelfreparerend systeem. Als er ooit iets beschadigt of zo, het groeit wel weer ver verder en het repareert zichzelf. Dus ja, misschien gaan we straks niet met een bemanning van 2 of 4 of 6 mensen richting Mars, maar gewoon met miljarden organismes om elkaar in stand te kunnen houden.
Het is wel interessant, ook met het in het kader van de Planetary Protection.
Ja.
Waarbij er altijd wordt gekeken naar zo min mogelijk aan aards materiaal meenemen naar een andere planeet. Wordt natuurlijk sowieso lastig als we bemande vluchten richting Mars gaan uitvoeren. Maar dit gaat er wel compleet tegen in. Maar ja, ik denk als je moet kiezen tussen...
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het onderzoek naar die schimmel gaat behelzen. Jongens, wat is het precies in die schimmel dat die straling tegenhoudt? Als het namelijk bepaalde stoffen zijn, dan kun je natuurlijk
dat
die stoffen
wel weer
uit zuiveren.
Ja, dat kan je dat, of dat je synthetische varianten van gaat maken.
Ja, inderdaad. Nou ja, er wordt dus inderdaad gezegd van op de maan zou het al toepasbaar zijn.
Ja.
Nou, daar heb je geen atmosfeer. Daar heb je verder geen natuur die je zou kunnen verpesten.
Nou, ik weet niet of de Planetary Protection Officer dat met je eens is.
Nee, inderdaad. Want er zijn wel inderdaad surveyor toe. Volgens mij waar Apollo 12 destijds naast wist te landen. Die hebben toen een camera meegenomen. En in de lens van die camera waren wat microben aanwezig. Die jarenlang in het vacuüm en in de straling van de maan hebben overleefd. Dus ja, je weet het niet. Op Mars zou ik er inderdaad wel heel erg voorzichtig mee zijn. Zeker zolang we nog op zoek zijn naar het leven, moeten we het niet eerst zelf daar introduceren en dan oe en a zeggen als we het onder de microscoop zien.
Ja, goed. Dan wil ik nog even te berde brengen dat Amazon van de Federal Communications Commission toestemming heeft gekregen om even het aantal 3236 satellieten in de ruimte te brengen.
Dit is
een internet provider netwerk.
Dit is een tegenhanger van Starlink?
Ja, precies. En ze hebben nu 6 jaar om 50% van die satellieten ook daadwerkelijk in de ruimte te brengen. En ze willen diensten gaan aanbieden vanaf het moment dat ze er 578 hebben vliegen. En ze komen op hoogtes tussen de, dat moet ik eventjes improviseren, tussen de 590 en 630 kilometer.
Wat wordt druk daar.
Namelijk de astronomen onder ons steeds zuurder gaan kijken.
Ja, die gaan steeds zuurder kijken. Kijk, wat Elon Musk, die zei oorspronkelijk, ach, wat maakt het uit, de meeste waarnemingen worden toch gedaan door satellieten die nog hoger vliegen. De praktijk zal worden dat de satellieten van de astronomen wel hoger moeten gaan vliegen om boven deze verstorende elementen.
Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de reuze telescopen die we op het ogenblik op aarde aan het bouwen zijn. En er zijn fantastische foto's vanaf de aarde genomen van die mooie komeet, Neowise, die de afgelopen weken mooi zichtbaar was.
Hebben jullie hem gezien trouwens?
Jazeker.
Ik heb hem op La Palma heel netjes kunnen zien.
Ik heb hem zelfs in Utrecht vanuit het giftpark bij mij om de hoek kunnen zien.
Ik vanuit mijn eigen tuin.
Lastig. Het blijft in de stad altijd een beetje lastig. Maar hij was heel duidelijk zichtbaar.
Hij was zo helder en was goed te zien.
Ja, zeker. Maar er zijn veel opnames met inderdaad een haarscherpe komeet en allemaal strepen van Starlink.
Het leek een beetje alsof er een printfoutje was gemaakt.
Ja, of een ouderwets negatief gras in waren getrokken.
Weet je wat? Kijk, ik wil niet bagatelliseren wat de astronomen daarvoor last van hebben. Maar als je het hebt over die reuze telescopen, die hebben natuurlijk maar een ontzettend klein field of view.
Dat is waar.
Kijk, een komeet is een reusachtig ding aan de hemel. Hè? Die beslaat graden.
Ja.
En als je een of ander ver verwijderd sterrenstelsel in close-up gaat nemen, dan heb je zo'n klein stukje van de hemel dat je nog een aardige kans hebt dat zo'n satelliet daar niet voor langstrekt. Doet hij dat wel, dan is je hele plaat wit.
Ja, inderdaad. Ja, dan heb je extreem op een zonnepaneel gezond.
Dat is wel telelensachtige effecten.
Er zijn ook nog twee andere manieren om het wat minder erg te maken. Er is sowieso software beschikbaar om dit soort lichtstrepen weg te werken. Zeker als je meerdere afbeeldingen...
Je kunt ook uitrekenen.
Ja, die dienstregelingen die zijn straks natuurlijk
precies. Dus we weten ze hebben een vrij stabiele baan om de aarde. En als deze providers, SpaceX, Amazon en straks natuurlijk ook OneWeb, wat weer actief gaat worden. Ja. Als die gewoon een beetje openbaar zijn in de verschillende banen van hun satellieten, dan kunnen we daar natuurlijk ook op voorbereiden. En dan kan je gewoon de foto's nemen op het moment dat je niks in beeld gaat krijgen.
Precies. Ja. Tussen de auto's doorrennen en oversteken. Zoiets wordt het.
Als het maar voorspelbaar is.
Daarom.
Dat is voor software is het ook weer mogelijk om het eruit te filteren. Maar kijk, het blijft natuurlijk een issue. Je krijgt gewoon niet meer de makkelijkheid van die we hadden voor het nemen van foto's.
Nee, is trouwens nu al zo, hè? Want ik herinner me nog dat de oude professor De Jager, die volgens mij nog leeft, die heeft mij nog eens verteld, toen ik hem mocht interviewen, toen hij een jaar of 70 was, dat hij zich herinnerde dat je gewoon van Den Haag naar Utrecht kon fietsen. En dat je dan op een gegeven moment de lichtkoepel van Den Haag verliet. En aan het eind van je tocht fietste je de lichtkoepel van Utrecht binnen. Ja. En daartussendoor was het donker.
Aardedonker.
En hij heeft gewoon meegemaakt in zijn leven dat die koepels naar elkaar toe groeiden, tot ze elkaar raakten. En als ik nu, ik woon vlakbij de Duitse grens in de Achterhoek, als ik omhoog kijk op een heldere avond, ja, ik zie enkele tientallen sterren.
Ja.
Maar dat heeft de Jager wel anders meegemaakt.
Ja, ja, precies. Hè,
dat het nog echt donker was. En dat is nu nergens in Nederland meer het geval.
Nee. Ik ben een stadskind. Als ik dan buiten de stad kom, dan verbaas ik me altijd over dat ene fenomeen wat sterren heet.
Ja, want in de stad kun je dat verder
af en toe. De meest heldere zie je, maar daar blijft het ook echt bij.
Ja. Nou ja.
Maar dat is dus in de Achterhoek niet eens meer heel veel anders, kan ik vertellen. Nee. Dus dat is heel triest.
Nou ja, nog een reden waarom ik zo graag op La Palma ben, want daar zie je gewoon elke avond de Melkweg en duizenden sterren. Ja, het is zo mooi. Ja, dat moeten we toch wel zien te bewaren.
Zeker. Goed, jij bent hier aan de beurt.
Ja, we hebben eigenlijk alleen maar goed nieuws deze uitzending, volgens mij. Want ik heb ook nog drie keer goed nieuws. De afgelopen maanden hebben we een paar testvluchten gezien van kleine raket providers. Mm-hmm. We hebben de Electron, dat is van Rocket Lab. Die Nieuw-Zeelands bedrijf. En die hebben in juli een probleempje gehad bij een lancering van hun Electron raket. Bleek een elektrische verbinding los te gaan, waardoor de motor uitviel. Gebeurt wel eens. Als je je accu kwijt bent, dan sta je stil.
Luc weet er al eens.
Precies. Heel actueel.
Dat gebeurt wel eens. En dat zorgde ervoor dat de hele missie een paar minuten later weer in de oceaan stortte. Gelukkig hebben ze binnen een maand hebben ze kunnen vinden waar het dan lag. En ze gaan over een maand, eind augustus, gaan ze ook weer verder met lanceren. Het is een interessant bedrijfje. Ook omdat zij van plan zijn om de eerste trap van die raket, de kleine raket, om die weer terug te gaan winnen. Dus wat er straks gebeurt is dat die gecontroleerd terug door de atmosfeer richting de aarde komt. Dan op een gegeven moment klapt die parachutes uit. Blijft hij aan de parachute terug naar het zeeoppervlak vallen. En wordt hij halverwege door een helikopter opgepikt. Terwijl hij al rondzweeft. En wordt de eerste trap weer teruggebracht naar land. Richting Nieuw-Zeeland. Om daar vervolgens opgeknapt te worden voor een volgende missie. Rocket Lab kan max 200-300 kilogram in een baan om de aarde brengen. Dus het zijn echt alleen voor de CubeSats. De kleinere satellieten. Maar daar hebben ze wel een beetje een niche in kunnen vinden.
Ja, leuk. Maar leuk dat het hergebruik van raketten ook tot dat niveau doordringt, als ik het zo mag zeggen.
Nou, en dan hadden we ook nog Virgin Orbit. Spin-off is een van de velen, misschien wel duizenden subbedrijven. Ik hou de tel niet meer bij. Maar hij heeft dus ook een bedrijfje opgestart een paar jaar geleden, waarmee hij kleine satellieten in een baan om de aarde wil brengen. En dat doet hij niet door ze vanaf land te lanceren, maar door ze onder een vleugel van een vliegtuig te zetten. Vervolgens naar 8-9 kilometer hoogte te brengen en ze daar los te laten en ze vanaf dat moment in een baan om de aarde te laten lanceren. Launcher One heet die raket. En die is een paar maanden geleden is die voor het eerst getest. Dat liep niet helemaal lekker. De motor ging aan. Een paar seconden ging de motor aan en toen brak er een leiding die brandstof richting de motor bracht, brak af. Dan houdt het heel snel op, een raket. Dus die stortte ook weer terug in de zee. Maar al na een paar seconden. En ook zij hebben gevonden waar het aan lag. En voor het einde van het jaar willen zij een tweede testvlucht gaan maken. En dan hebben we nog een derde interessante. Ook weer een kleine raket. Dat is de Astra. Astra is een bedrijfje uit San Francisco.
Niet te verwarren met Astra, het Luxemburgse
satellietbedrijf? Nee, precies. Het is een klein bedrijfje uit de Verenigde Staten. En ze hebben eerder dit jaar geprobeerd mee te doen met de DARPA Launch Challenge. Dat was een wedstrijd die was uitgezet door DARPA. Dat is eigenlijk een soort van militair innovatietak.
Malle projecten.
Ze komen met van allemaal interessante dingen. En ze hadden op een gegeven moment een wedstrijd uitgezet waarbij bedrijven zich konden inschrijven om binnen een paar weken twee keer een satelliet in een baan, een kleine satelliet in een baan om de aarde te brengen. DARPA zou dan bepalen vanaf welke plek die gelanceerd moest worden en in welke baan die gelanceerd moest worden. En dat zouden ze slechts een paar dagen voordat ze zouden lanceren, zouden ze dat horen. Dat was de uitdaging dan. Ja. Meerdere bedrijven hadden erop ingetekend. Uiteindelijk was alleen Astra overgebleven. Die hebben het in februari geprobeerd. Alleen ze waren liepen steeds tegen problemen aan bij het lanceren. En uiteindelijk is het ze net niet gelukt. Echt op een paar dagen na. Waardoor ze dus niet de wedstrijd hebben gewonnen.
Je had goed nieuws beloofd.
Maar ze hebben wel gewoon een raket geproduceerd. Okay. Ja. En daar willen ze toch wat mee, zonde om die weg te gooien natuurlijk. Ja. Dus die wilden ze vervolgens toch maar lanceren. Ging niet goed, explodeerde tijdens een test. Dat was ergens in maart. En van de week wilden ze het weer proberen. Dat ging op twee manieren niet goed. In eerste instantie was er een boot op zee. Op de plek waar ze wilden lanceren. En als er een boot te dicht bij je lanceerplatform komt, dan houdt het automatisch op. Dat geldt niet voor landingen. Daar
was op dezelfde dag.
Was op dezelfde dag.
Dus dit was gewoon even wachten tot die boot voorbij is. Dan.
Ja, maar dat duurde dus te lang.
Ja, okay.
En de tweede dag, en dat vond ik heel sullig, waren ze niet snel genoeg met het voltanken van de raket. Waardoor ze op een gegeven moment door hun launch window heen gingen. Ik snapte echt niet. Dit klonk heel zullig, eerlijk gezegd. Het is ook een klein dingetje. Het is 10 meter hoog. Dus nou, ik snap het helemaal niet.
Ja.
Maar goed. Ergens de komende dagen gaan ze het wel proberen. En ik ben benieuwd. Ja. Het is weer een extra manier om goedkoop CubeSats in een baan om de aarde te brengen. Dus zo zijn er veel meer partijen die dit gaan doen.
Mooi verhaal.
Maar alle problemen die deze bedrijfjes tussen de afgelopen weken en maanden tegen zijn gekomen, lijken dus nu overwonnen te zijn. Dus het gaat weer druk worden de komende periode.
Een heel salvo achter elkaar. Ja.
Luc, nog wat?
Eventjes wat uit de Europese hoek. Ook uitstel voor een Ariane dit keer. Maken we niet zo ontzettend veel mee. Ariane VA253, oftewel de 109e lancering van de Ariane 5. Poging om te lanceren op 31 juli werd afgebroken door een sensorfout. En die sensor is kennelijk zo in de war dat hij vervangen moet worden. En daarvoor moet die hele raket terug naar het assemblagegebouw. Dus dat is een wat langere vertraging. Niet hele spectaculaire missie wat betreft de satellieten aan boord. Twee communicatiesatellieten. Maar wat wel interessant is, de MEV-2.
Wegenwacht.
De Wegenwacht. Nou, ook weer actueel vandaag. Ja.
Voor als je satelliet ergens in de geostationaire baan om de aarde.
Precies,
ga ik proberen.
Kan een klein satellietje eraan vastkoppelen en de boel overnemen. Ja. Dus op die Ariane moeten we nog eventjes wachten. Laatste tijd circuleert er aldoor maar iets rond Ariane 6. De opvolger van de hele succesvolle Europese raket Ariane 5. Tijdje geleden zei ESA Director General Werner alles een keertje van het is toch eigenlijk wel zonde dat wij nooit aan bemande ruimte vaart hebben gedaan. En die Ariane 6 is daar eigenlijk heel erg geschikt voor. Daarbij heeft...
Ze zijn er zelf mee opgehouden een keer.
We zijn eigenlijk nooit aan begonnen. Ja, ik heb er destijds een boekje over geschreven. Ik weet er wel wat van, ja. CNES, het Franse ruimtevaartagentschap, de directeur daarvan, meneer Legal, die zei een week of wat geleden in een interview van ik zou het toch heel erg leuk vinden als Ariane 6 op een gegeven moment Thomas Pesquet aan boord mee kan nemen. Komt dus ik weet niet of er nou iets broeit. Maar ik kan me helemaal niet voorstellen dat Europa het zou willen.
Waarom?
Het kost massa's en massa's.
Maar dit klinkt echt als een pet project van een aantal hoge managers die zeggen, het zou mooi zijn als wij ook eens iets met bemande ruimtevaart gaan doen. Maar waarom? Je kan het ook gewoon inkopen bij Boeing. Nou
ja, diverse partijen vandaag de dag.
Misschien is Boeing niet juist voor bij SpaceX.
Ja. B,
wat wil je dan zelf gaan lanceren? Ja. Betekent dat we dan als ESA nu onze eigen ruimtecapsule moeten gaan ontwikkelen? Dat is weer een hoop geld.
Ja, precies. Nou ja, in dat kader nog een opmerkelijke dingetje. Pedro Duque. Een ESA-astronaut uit Spanje, uit de selectie van 1992. Hij heeft twee keer in de ruimte gevlogen, STS-95. Hij had een meneer Glenn als collega toen. En aan boord van een Soyuz gevlogen. Is ook nog Spaanse minister van Wetenschap. En hij heeft zichzelf voorgedragen als nieuwe director general van ESA. Dat is voor het eerst dat een astronaut zich aanmeldt voor die titel. En als dat lukt, ja, dan gaan er natuurlijk wel een hele hoop dingen samenvallen. Een astronaut die geflankeerd wordt door mensen die fans zijn van bemande missies.
Dan gaat het ervan komen.
Dan zou het zomaar eens kunnen.
De vacatures staan nog open.
Je weet maar nooit, ja. Dus houd ook ESA in de gaten. Je weet maar nooit wat er nog eens een keertje van komt.
Ja, leuk. Zijn we er doorheen?
Ik heb nog één dingetje.
Eén dingetje.
Ik heb ook eigenlijk
nog één. Nog eentje. Antisatellietwapens uit Rusland.
Ja.
Ja, het is weer zover. Het is weer gedonder in de ruimte. Eens in de zoveel tijd rapporteer ik wel eens iets over wat Rusland nu weer aan het uitvoeren is. En 2 weken geleden was er weer een berichtje uit de Verenigde Staten. Dat de Russen weer iets geks hebben gedaan in de ruimte. Eens in de zoveel tijd lanceren Russen een wat mysterieuze satelliet. Vaak wordt het aangeduid als een nivellier satelliet. En wat er gebeurt is, er wordt 1 satelliet in de ruimte gebracht. Vervolgens laat die ene satelliet andere kleine satellietjes los, die dan in de buurt blijven zweven of naar andere Russische satellieten gaan en daar in de buurt komen. Die nivellier-satelliet zelf heeft nog wel eens de neiging om in de buurt van Amerikaanse spionagesatellieten te komen. Dus het was eerder dit jaar dat een nivellier-satelliet in de buurt van USA-245 kwam. Dat is een keyhole spionagesatelliet. Eigenlijk een soort van Hubble Space Telescoop, die dan naar de aarde staat. Meest geavanceerde spionagesatelliet van de Verenigde Staten komt het op neer. Die Russische satelliet kwam de hele tijd in een baan heel dichtbij, echt op een paar kilometers afstand. Vond de Verenigde Staten niet zo fijn, dus die hebben die spionagesatelliet weer net in een andere baan gezet. Vervolgens werd het weer een beetje kat en muis spel tussen die 2 satellieten. Stalking van een communicatiesatelliet. Nou, wat er nu gebeurde de afgelopen 2 weken is dat die ene nivellier-satelliet waar we het net over hadden, die Amerikaanse spionagesatelliet achterna zat, dat die iets heeft afgevuurd. Een projectiel is er met vrij hoge snelheid uitgevlogen en is in een andere baan terechtgekomen.
Het is echt een James Bond verhaal,
dit. Ja, wat dit nou precies is, weten we nog natuurlijk niet 100% zeker. Als we de Amerikaanse rapporten mogen geloven, dan zeggen zij dat dit een projectiel is wat potentieel gericht kan worden op een andere satelliet en die ene satelliet dan kan verpulveren.
Ja.
Dat is natuurlijk de meest negatieve uiting. Ik weet niet wat het is. Wie weet, misschien gaan we het ooit weten. Maar deze missies, die nivellier-missies, die lijken wel heel erg op de antisatelliettesten die in de jaren 60 en 70 ook werden uitgevoerd. En dichtbij komen bij andere satellieten, daar een beetje in de buurt blijven, dingen afvuren. Het pleit niet helemaal voor een volledig wetenschappelijke of civiele missie.
Zomaar dat als de Amerikanen soort gelijke dingen deden, dat jij het ook wel tegen zou komen.
Dan zouden we het denk ik ook al tegenkomen. Want dit soort dingen worden niet alleen door de Amerikaanse overheid goed gevolgd. Maar er is gelukkig ook een actieve groep aan amateur-astronomen en satellietspotters die dit ook in de gaten houden. En die kwamen dit ook tegen. Maar die komen het ook net zo goed tegen als bijvoorbeeld een Amerikaanse X-37B, dat ruimtevliegtuigje wat wel eens wordt gelanceerd. Ja. Als die opeens 3 kleine satellietjes lanceert, daar zijn we ook achter gekomen zonder dat er echt iets over gerapporteerd is. Dus gelukkig houden we het in de gaten. Maar ik weet niet precies wat we hier nou van moeten denken.
Nee. Rusland reageert van niks aan de hand. We doen gewoon observatie van satellieten en zo.
Ja, we houden het in de gaten. Dit klinkt een beetje als China die weer een spionagesatelliet lanceert met de standaardbeschrijving. Het is een satelliet ter observatie van de aarde. Wat gebruikt gaat worden voor ons resource management en andere civiele applicaties. Ja. Als je zo'n tekst eenmaal in een persbericht van van de Chinese staatstelevisie ziet, dan weet je wel weer waar wat voor dingen te hebben hadden.
Ja,
oké, precies. Luc, laatste ronde.
Blijf in de Russische hoek. Directeur van Roscosmos, meneer Rogozin, heeft gezegd dat Roscosmos niet geïnteresseerd is om deel te nemen aan Artemis. Dat is opmerkelijk, want deel van Artemis is de Gateway. En voor de Gateway stond wel degelijk een groot Russisch onderdeel op de tekentafel. Volgens mij inderdaad iets waar je en kan verblijven en een luchtsluis voor ruimtewandelingen. Nee, Rogozin reageerde in een interview kort geleden op de Amerikaanse plannen. En hij zegt van, NASA pakt het allemaal heel anders aan dan ISS. In dit project willen ze gewoon alleen maar de baas zijn. Daar hebben we helemaal geen interesse in. En vervolgens zei hij van, wij kijken veel meer naar samenwerking met China. Ik denk dat dit een hele mooie manier is voor Rusland om straks toch toegang tot een groot ruimtestation te hebben zonder dat ze het zelf hoeven te bouwen. Want daar hebben ze simpelweg het geld niet meer voor. Nu met het wegvallen van de stoelen in de Soyuz die NASA al door moest kopen, gaat Rusland een groot probleem hebben. Dus kijk, ik snap wel dat ze hun opties open willen houden, maar dit is al de tweede keer dat Rogozin echt vijandig taalgebruik bezigt richting Amerika. En dat vind ik zo opmerkelijk, omdat ondanks de verslechterende politieke en economische verhoudingen tussen Amerika en Rusland, was nou juist samenwerking in de ruimte altijd iets wat vrij was van politiek en altijd heel erg goed ging. En ja, daar lijkt nu een beetje de klat in te komen.
En hij doet blijkbaar al vijandig, terwijl niemand nog weet of dat alternatief, of dat werkelijk bestaat, of daar echt al afspraken over zijn.
Nou, de enige plannen vanuit de Chinezen zijn om een eigen ruimtestation in een baan om de aarde te brengen ergens in de komende jaren. Maar alle modules daarvan zijn al bijna af of in de laatste fase van aanbouw. Ja, misschien dat Rusland een capsule mag aankoppelen.
Ja. Maar die capsule moeten ze dan ook nog eerst maar eens bouwen. Dan.
Ja, maar het is niet zo dat de Chinezen nou zo bekend staan om hun
Toeschietelijkheid
en nee, dat hun niet. Eerlijke samenwerking. Of tenminste eerlijk verdeelde samenwerking.
Ja, ze hebben wel in principe de hele wereld uitgenodigd van, kom naar ons ruimtestation toe, bied experimenten aan.
Onder hun voorwaarden.
Ja, dat vroeg of laat vragen ze toch, wat is het je waard, hè, de Chinezen?
Ja, precies. Ja, en ze houden de deuren zo dicht als mogelijk als de buitenlanders in de buurt.
Ja, dit voelt een beetje als het Intercosmos project uit de jaren 60, 70 en 80 van Rusland. Ja. Werden ook heel veel buitenlandse mogendheden uitgenodigd om aan boord van hun Soyuz ruimtestations of hun meer ruimtestation aan te schuiven. Met een Soyuz omhoog te gaan, dan wat experimenten uit te voeren. Of
als ze geluk hadden, want destijds deed het grapje de ronde toen de eerste Intercosmos cosmonaut terugkeerde van zijn trip, viel het dan zogezegd reporters op dat hij hele rode handen had. Dus ze vroegen zich af, heeft hij daar ziekte opgelopen of zo? Of is daar iets geks gebeurd? En de uitleg die dan achter de schermen was gegeven van, dat is gewoon door de collega cosmonaut gekomen. Iedere keer als hij ergens aan wilde zitten, was het afleiden. Ja, je weet het maar nooit. Dus ja, goed. Het had een enorme politieke lading, dat hele Intercosmos project. En ja, dat zou het voor de Chinezen natuurlijk x decennia later even goed kunnen zijn.
Ja, geeft ze zo'n gelijk. Het gaat waarschijnlijk werken.
Ja.
Dat was het, volgens mij, hè?
Ja, ja, we zijn er doorheen.
Oké, ik dank jullie wel. Luc van der Nabelen, Juri Nortier. Dit was Space Cowboys 49. Dat betekent dat we over 2 weken Space Cowboys nummer 50 hebben. Zorg dat je erbij bent.
Een jubileum, Jolijt.
Dag.
Hoi.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.